Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geliefde, we zingen nu uit Psalm 138, het eerste en het derde vers. God uit het boek der psalmen en daarvan de 73ste psalm. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van harte zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nederig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Zij zijn niet in moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovedij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken boselijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen den hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun water eens volle bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Ziet, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben ze rust in de wereld. Ze vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik te vergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, ziet, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uwer kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden ze als in een ogenblik tot verwoesting? Nemen een einde, worden te niet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harte en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afvoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Heere, mogen wij voor uw aangezicht naderen, in oprechtheid des harten, u biddende om uw nabijheid. U zij die grote God, die waard is om door ons alle geëerd en aangebeden te worden, omdat uw goede tierenheden zijn over al uw werken en uw trouw groot is. U handelt nooit met ons naar onze zonde. U zijt vriendelijk en u straft tot gene stonde ons naar verdienst, maar u scheldt ons alles kwijt. En daarom mogen wij ook nu voor uw aangezicht komen, Heere. Want waar zouden we blijven indien we enkel letten op ons eigen hart? Indien we alleen naar binnen zagen, wat is in ons, wat is in ons te prijzen? De beste van ons is scherper dan een doornheg. Al tezamen zijn we nietiger dan stof. We hebben de band met u verbroken, wat goed zullen we nog voortbrengen? We zijn uit de aarde aards en we zien uw grootheid niet. We zijn de vorst der leugenen toegevallen en dienen hem gewilliglijk. De band tussen u en ons is door ons doorgesneden. We zijn van u afgegaan en we zijn ook van elkaar vervreemd. Daarom al onze ellende, al onze moeite en al ons verdriet. Daarom zoveel vertwijfeling, zoveel ziekte en pijn, zoveel eenzaamheid en rouw. Zoveel ellende in deze wereld. Als wij een blik over het wereld rondslaan, Heere, wat is dan in ons, wat is in ons nog overgebleven? Dan zijn het alleen uw goede tierenheden, dat wij nog zijn. Dan is het uw trouw, dat we nog mogen leven. Maar Heer, het heeft u behaagd, om naar deze verloren wereld om te zien. Om ook ons mensenkinderen te bezoeken met uw heil. Om het licht te ontsteken daar waar dood en duister is. Om onze voeten te richten op het vredepad. Opdat wij u weer zouden dienen zonder vrees. En daarom hebben u ook ons uitverkoren. En mogen ook wij naderen uit dit aards gedruis. Om uw heilstem te horen. Daarom zijt u ook tot ons gekomen. Opdat we in onze ellende niet weg zullen sterven. En tot een eeuwige prooi van de vorst der duisternis straks tanden knessend en handen wringend. In het eeuwige vuur zouden besloten worden. In die plaats der verdoemde. Waar hun worm niet sterft. En waar het vuur niet wordt uitgeblust. O God, dat is ook genade dat u ons dat oordeel bekend gemaakt hebt. Opdat wij het zouden ontvlieden. De heidenen weten niet dat er zulk een oordeel is. Zij denken als ze sterven naar hun vaderen te gaan. In een land van vrede en welstand. Maar wij weten dat als we sterven onverzoend, onbekeerd, ongered. Dat we dan voor eeuwig verloren gaan. Laat die wetenschap ons vandaag op onze knieën brengen. Opdat we onze nood voor u zouden uitschreven. Ja, Heere, dat doen we. We vertellen u onze nood, de nood van ons verloren leven, van ons verloren zijn en van ons verloren gaan. Opdat u ons genadig zij en goed. Opdat u ons redde uit de klauwen van hem die het geweld van de dood heeft, die macht gekregen heeft door onze zonde. Om ons weg te slepen naar die kuil van die basilisk. Naar dat eeuwige wee. O Heere, u laat het koor der redding nog afdalen in de put van onze zonde. Opdat een ieder van ons zich door dat gouden koord van uw goddelijke evangelie zou laten brengen tot het geloof. Het geloof in u. Dat u geen lust hebt, dat u schuld niet is. Dat gij niet lachend vanuit een hemel onze ellende aanschouwt, maar dat u over ons weent en dat u ons toeroept, o Jeruzalem, waarom laat u zich niet redden van het verderf? Ik wil u onder mijn vleugels vergaderen, zoals een hen haar kikkens, maar waarom weigert u naar mij te horen? Waarom komt u niet tot mij, opdat gij het leven zoudt hebben tot in eeuwigheid? Heren, laat zo vanavond de prediking toch mogen doordringen in het hart van ons en van onze kinderen. Opdat we niet verloren zouden gaan, voor eeuwig verloren gaan. Maar dat we tot de kennis van genade kwamen. Dat we daartoe mochten uitgaan op de voetstappen van de schapen. En bij de woningen der herderen zouden mogen weiden. Dat we daartoe altijd onder uw woord zouden komen en bij uw volk zouden verkeren. Om samen met hen onze beden tot u op te zenden. En Heere, dan hebben we er hier ook. Die van die verlossing mogen getuigen. Van het wonder dat u onze stem wilde horen, onze smeekstem. En de band van uw heil. Om ons hart wilde leggen, om ons uit te trekken uit die put, uit die ruisende kuil. En we zijn bereid, o Heer, om uw lof te vertellen. Het is onze lust en het vermaak in uw dienst om van uw goedheid en genade te mogen gewagen. Die goddelijke liefde die gij tentoonspreidt in het zenden van uw Zoon, die hier in deze wereld zichzelf vernietigd heeft. vernietigd, de dood des kruises is ingegaan, van God verlaten, opdat verlaters van uw wet, die eeuwig in het dorre hadden moeten wonen, nu weer kinderen Gods gemaakt worden, uw vrienden, uw broeders, kinderen des vaders, die mogen zeggen, onze vader, die in de hemelen is. Die niet ontvangen hebben de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar de geest der aanneming tot kinderen, door de welke wij zeggen, Abba Vader. Zegen ook voor uw volk, uw woord, Heere. Ons geloofsleven is dikwijls zo kwijnende, onze moed zo min, onze krachten zo weinig. Vuur u ons aan, sterk u onze hand. Zegen u ons in deze avond met alle die op uw woord hopen, ook die thuis en in de rusthuizen en ziekenhuizen en waar ook al uw woord mogen horen. Zegen ze ook daar en geef ze moed en krachten die hopend op u wachten. Wil ook in ontferming bewogen zijn over onze zieken en die ze verplegen, sta ze nabij, geef geduld en liefde om uw dienst ook aan de lijdende mensheid te mogen vervullen, die bloed uit duizend wonden. Gedenk ook die zuster der gemeente, Heere, die naar het ziekenhuis moest gaan. Wil ook haar in al haar ellende tot een schuilplaats zijn. En zo ook samen met haar heel oude moeder nog verblijden door het licht van uw vriendelijk aangezicht te doen zien. Geef ze genezing. En sterk ze met uw nabijheid. Wees overal waar uw woord gepredikt wordt. Zegen ook in zonderheid onze geliefde broeder, uw dienstknecht, hier ter plaatse. Geef hem ook in deze dag de opening van uw woord. En laat hem ook voortaan deze kudde mogen leiden. In de grazige weiden aan de stille wateren. Verblijd ook ons door uw daden. Gelijk u weet dat we van u begeren. En laat ons uw grote naam mogen heerlijk maken in het midden van uw erfvolk. Opdat we naar huis toe mogen gaan, lovende en dankende die God. Verblijd over het heil wat we van u gehoord hebben. En daarvan sprekende, dag bij dag. Neem daartoe weg al onze zonden. Delg ze uit. Leer ons op uw leun. Ons alleen verlaten op uw gerechtigheid. Die offerande, die redt van de dood, hoor ons om Jezus wel. Amen. Wij zingen nu verder uit Psalm 118, 8.
Heer, woon even kortkomen.
God, dat we u vanavond willen ontvouwen, staat in Psalm 73, de psalm die wij zo even hebben gelezen. En dan denken we in zonderheid aan vers 17, 23 en 24. 17, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. en 23 en 24. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Deze meest bekende psalm uit ons heerlijk psalmboek spreekt ons van een kind van God die het verging, zoals het ons ook menigmaal vergaat op deze aarde. Hij werd nijdig op God. Populair gezegd, hij zag het niet meer zitten. Hij kon het niet overeenbrengen met wat hij van God dacht en verwachtte. Hij zag een disharmonie tussen Gods belofte en Gods daden. Tussen Gods hart en tussen Gods hand. Want Asaf was niet de eerste, de beste. Asaf was een gelovige. Asaf was een man door God verlost. Gerukt uit de klauw van de Satan. Gebracht vanuit de duisternis tot het licht. Hij wist wat hij aan zijn God had. Hij heeft ervaren wat het is van God gescheiden te zijn. Maar hij heeft ook in zijn leven de nabijheid van God gekend als zijn zoete vrede en als zijn leven. Maar toen is het gekomen. Soms onverwachts komt zoiets. Hij raakt in moeite. Hij bidt. Maar God hoort hem niet. De banden worden vaster. Hij smeekt, maar God merkt het niet. En daar tegenover ziet hij hoe dat de tegenstanders van God, degene die Gods woord en wet verachten, geen banden hebben en geen moeite hebben en geen verdriet hebben. Natuurlijk, dat is ook maar zeer betrekkelijk. Want daar zijn ook vele goddelozen die van ellende geen raad meer weten. Die van de ene put in de andere duikelen. En van de ene ellende in de andere. Gaat de gestichten en de inrichtingen, de ziekenhuizen en allerlei plaatsen waar zulke verpleegd worden maar na. En spreek maar één voor één met de mensen die daar zitten of te bed liggen. En hoor maar die hele rij van klachten en van ellende, van teleurstellingen en van droefenis. Want het uitnemendste van dit leven, dat is moeite en verdriet. Want de goddelozen, zegt mijn God, die hebben geen vrede. Als je door het buitenlaagje heen prikt, door wat rijkdom en wat eer, door wat grootsheid en bluf, dan merk je toch al spoedig dat er achter zulk een verguld leven maar een verrot hart schuilt, met al zijn moeite en al zijn verdriet. Je hoeft heus niet te denken dat er in de huizen der groten niet gehuild wordt en niet geweend wordt en niet gezucht wordt en niet geklaagd wordt. Maar wat Asaf er zo aan de buitenkant van zag, dat was dan toch maar zo dat Farao, Egypte, de wereld deelt de lakens uit. En Israël, de kerk, Asaf, zit dan toch maar in de hoek waar de slagen vallen. En het werd een obsessie voor hem. Hij kwam er gewoon niet meer uit. Hij worstelde om het te ontgaan, maar hij kwam er niet meer uit. En hij komt zover dat hij samenspreekt met die mensen van zijn dagen. En hij zegt, hoe zou God het weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Zo zeggen zij, zegt hij. Maar hij zei het ook. Hij zei het ook. Hij kon die mensen dan maar al te goed begrijpen. Die zei, nou, als er nou een God is, waar blijft hij dan? Wij kennen ze ook, hè. U maakt ze bijna dagelijks mee op uw werk. Mensen die spottend zeggen, geloof je werkelijk nog in God? Geloof jij in God die de wereld gemaakt heeft? Geloof jij werkelijk dat er een God is die alle mensen gemaakt heeft en onderhoudt? En kijk dan eens wat er gebeurt in China. En in India. En in Afrika. Al die miljoenen kinderen die honger lijden. En al die mensen die sterven van pure ellende. En kijk eens wat er gebeurt daar in Cambodja. En kijk eens en... Ach, we hoeven de krant maar op te slaan. En dan komt die hele zee van ellende met grote golven over ons, elke dag. En we hoeven niet verder te gaan als ons eigen land. Wat gebeurt er al niet in ons eigen land? Wat een wetsvertreding. Wat een moord en doodslag gelegaliseerd. Wat een huis vol ellende is ons land geworden. Geloof je nou werkelijk dat God zich met alle dingen bemoeit en zomaar nogal wil geloven van een God? Een God die dan, ja, die dan wel ergens boven is. Zo gelooft men toch zeker niet in God onze Vader, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, die de haren van je hoofd telt en die voor de vogeltjes op het dak zorgt. Ha, nee, als er zulk een God was, u kent het vervolg. Geliefden, soms komt die bange twijfel ook in ons hart. Als we zien dat degene die in het ongeloof volharden, hun zin krijgen. Vesting voor vesting innemen. Aanslagen plegen tegen het heilig woord van God en overwinningen boeken. Ook in de kerken. Het modernisme. Hand over hand toeneemt. En de waarachtige omgang met God uitkrijten. Voor ziekelijke hersenschimmen. Die niet meer geloven in genade. In redding door het offer van Christus. Die zondag aan zondag de mensen opzwepen om zichzelf te verlossen, desnoods met het zwaard. En om in allerlei activiteiten, zoals ze dat dan noemen, de verlossing te realiseren. Als ze dan nog willen spreken van een verlossing door God. Dan kan ook de bange vrees in ons hart opkomen. Is het wel zo dat God tot in de allerkleinste dingen regeert? En dan ga ik nog verder. Is het ook niet zo in ons eigen leven? Dat er tijden komen, soms tijden nadat we ons dicht bij de Heere mochten gevoelen. Nadat de Heere toonde van ons af te weten. Nadat we zijn zoete spraak in onze ziel vernomen hebben. Nadat we zielsgelukkig geweest zijn dat God naar ons omzag. Nadat we geloven mochten dat hij ook zijn geest in ons had uitgezonden. Nadat wij met de last van onze zonden verberging ontvangen hadden in het holle van zijn hand. Nadat we heerlijk gezongen hadden. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden. Angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, terwijl gij mijn rechterhand wou vatten. En dan die andere tijden. Die tijden dat ons vlees ons afgetrokken heeft naar de diepte van het slijk. Dat de Satan overwinningen boekt in ons leven. Dat honden beginnen te blaffen in ons hart, waarvan we het bestaan niet eens meer wisten. Dat zonde de kop opsteken waar we dachten dat we ze allang onder de voet hadden. En dan die verbergingen van Gods aangezicht. Soms zo lang. Zodat we in de duisternis dreigen onder te gaan. We roepen, maar geen antwoord krijgen. We smeken,
Maar dat is geen opmerken bij God. En dan, als de Satan ons voorstelt, kijk, wat heb jij boven de goddelozen? Wat heb jij om je in te beroemen boven de mensen die nooit in de kerk komen? En boven de mensen die vrijelijk erkennen, daar is geen God. Wat voordeel heb jij? En dan moeten er tegenslagen komen. Ziekte, armoe, rouw, verdriet, twist in de familie, kinderen die de weg van God verlaten. En we bidden, en God hoort maar niet. En we smeken, en God ontfermt zich niet over ons. Hoe zou God het weten? En zou daar wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Natuurlijk, natuurlijk, als we het uit een boekje lezen, dat we door lijden geheiligd worden. Bijvoorbeeld in het boek, als we lezen hoe Jozef van zijn broeders verkocht werd, in Farao's gevangenis terechtkwam, voordat hij op Farao's troon mocht zitten. Dan begrijpen we dat allemaal. Dan zeggen we, ja, dat is tot meerdere glorie van Gods genade. En als we uit het grote boek lezen dat David, de beminde des Heere Gods lieveling, moest vlachten als een veldtoen op de bergen, door Saul verjaagd, verdreven, geen plaats meer in zijn eigen land, en dat terwijl hij niets anders gedaan had dan goed. Terwijl Saul hem van geen enkele zonde kon beschuldigen. En als we dan weten dat David door zulk een weg van beproeving leerde op zijn God te betrouwen, opdat hij straks, als hij op de troon van Israël een plaats zou krijgen, God tot zijn steunsel zou hebben. En zo kunnen we doorgaan met Daniël en zijn drie jongelingen. Als we het in een boekje lezen, dan kunnen we dat allemaal billijken. En dan kunnen we zeggen, ja, maar zo gaat het met Gods volk, hè? Zo gaat het met ons als we behoren tot de kerk van Christus. We moeten door lijden tot heerlijkheid. We moeten door dit aardse dal, door de woestijn van deze wereld, opdat we straks dat hooggestemde lied mogen zingen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Maar dan komt het tot ons. Dan worden wij gedreven als David, en we hebben geen kwaad gedaan. Of dan worden wij in de gevangenis gezet, als niemand een vinger op ons kan leggen. Nog niet eens letterlijk, maar nog maar figuurlijk. Ik bedoel, dat we met onze ziel in de banden terechtkomen. In de moeite en in het verdriet. En waar blijven we dan? Lenen wij dan niet vaak het oor aan Satan? Overpeinzen we dan niet de weg die God met ons houdt? Zeggen we dan ook niet, al is het misschien niet met onze lippen, o God, weet u wel van me af? Is daar wel wetenschap bij de Allerhoogste? Bemoeit God zich wel met mij? En kijk nu, zegt Asaf, ik heb, als het dan zo is, tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben. En mijn straffing is daar alle morgens. Als hij zo bezig is en dit overdenkt, dan komt hij tot inkeer. En zegt bij zichzelf, mag een mens wel zo praten? Kan hij zo wel spreken? Dan ben ik toch trouweloos aan het geslacht uwer Gods kinderen. Als ik zo over God spreek, breng ik toch geen goed gerucht van de Heer. Ja, dat wist Asaf ook. Tot die ontdekking was hij gekomen. Kan soms bij ons ook zo zijn. Dat er een strijd is in ons hart. Dat we zeggen, nee, zo mag ik niet denken. Maar zo denk ik. Zo mag ik niet denken en niet leven, maar zo leef ik.
Asaf zegt,
nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan. Maar het was moeite in mijn ogen.
Hier zien we die tweestrijd die er is in het hart van Asaf. En hoe komt hij eruit? Wel, hij komt eruit doordat hij weer naar Gods woord ging luisteren. Dat betekende voor de man van het Oude Testament, doordat hij weer naar de tempel ging. Dat is hetzelfde als wanneer wij het woord van God openslaan. Want de tempel, dat was het boek van God. Dat was de prediking van het evangelie. Er staat in het 17e vers, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Dus, op wat voor manier, dat weet ik niet. En wat hem ertoe bewogen heeft, dat weet ik ook niet. Maar op één dag toen zei hij, en ik ga toch naar de kerk. Zo, hè? Ik ga toch naar de kerk. Laat dan de Satan aan mijn ziel hangen. En laat dan al die zorgen me in de modder van het ongeloof neertrekken. En laat dan de hele wereld zeggen, je bent gek man, je bent gek dat je zo leeft. Wat heb je aan je leven? Kijk, God ontfermt zich niet over je. Wat is de vrucht van je geloof? Wat is het resultaat van je godsvrezen? Waarin munt je uit boven ons? Integendeel. Leef met ons mee. Doe met ons mee. Zet je zorgen aan de kant. Maar op een dag, toen zegt hij, ik ga toch naar de kerk. Gebeurt wat er gebeurt. Maar ik ga naar de kerk. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. U weet wat die heiligdommen van God waren in de dagen van Asaf. Dat begon al bij de voorhof. Daar begon het heiligdom. En u weet wat er in die voorhof stond. Daar stond het grote brandofferaltaar. Met het wasvat. Het grote brandofferaltaar. Waar het offer op gebracht werd. Het morgenoffer. En het avondoffer. Daar waar de Israëliet kwam. Wanneer hij driemaal 's jaars opging om voor Gods aangezicht te verschijnen. En niet ledig voor 's Heere aangezicht kwam. Maar daar zijn offers bracht voor God. En dan wist hij het. Dan wist de Israëliet. Voor wie de godsdienst meer was dan alleen maar een beetje vorm. Dan wist hij het. Heere, hier is het lam. Of hier is de os. Of hier is het bokje. Of hier is het duifje. Dan gaf hij het aan de leviet. En die slachtte het. Dan zei hij, hier, maak het maar dood. Het is van mij. Ik geef het aan God. En de leviet, hij keelde het. Hij slachtte het. En hij ving het bloed op in een gouden schaal. En hij gaf het aan de priester. Want dat weet u wel natuurlijk. De leviet mocht wel slachten. Maar hij mocht het bloed niet sprengen. Dat is het werk van de priester. De priester die als een afbeelding van Christus daar stond. En het bloed van het duifje of van het bokje of van de koe uitgoot. Aan de voet van het altaar. En dan wist de Israëliet. Die daar zijn bokje gaf. Zijn duifje bracht. Dat ben ik. Ik moet sterven. Ik kan voor God niet bestaan. Mijn hoofd is als bedolven. In de golven. Van mijn ongerechtigheid. Daar vloeit bloed. Dat is eigenlijk mijn bloed. Ik moet hier sterven. Maar daar openbaarde God hem dat heerlijk geheim wat in Christus ten volle voor ons geopenbaard en ontsloten is. Nu niet hij de offeraar, maar nu het bokje, het duifje in zijn plaats. En de priester aanvaarde het. En de priester goot het bloed uit. En de priester deed voor hem verzoening.
En als dan het bloed was uitgestort, nadat de offeraar zich eengemaakt had door zijn hand te leggen op het hoofd van het offerdier, en daarmee één te worden met dat offerdier, dan strekte, nee, niet het zwaard, maar dan strekte de zegenende handen van de priester zich uit over de offeraar. En dan werd hij heengezonden, met de betuiging van de vergeving van zijn zonde, in de naam van de Almachtige God, die het offer aanvaard had. Dat was het heiligdom, ik zal zeggen het eerste heiligdom. En dan kwam je in het tweede heiligdom, waar de priester voor het volk inging, waar de tafel der toonbroden stond, waar de gouden kandelaar stond, waar het gouden reukofferaltaar stond. Daar was het brood, daar was het licht, daar steeg het gebed op met de rook van het reukwerk voor Gods aangezicht, gesteund, ontvlamd door de kolen van het brandoffer dat dan buiten in de voorhof gebracht werd. Nou, en nou zegt Asaf in onze tekst, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Daar in dat heiligdom, daar kwam hij. In dat heiligdom bij dat brandofferaltaar. En daar brak zijn hart. Daar bekeerde God hem. Daar ging hij anders denken. Daar keerde God zijn hart om. Luistert u. Niet voor het heiligdom, daar zijn mensen die leven per conclusie. Die hebben al een hele bevinding opgebouwd voordat ze in het heiligdom komen. En die menen dat ze ooit iets voor God kunnen betekenen, voordat ze het heiligdom, ach, laat ik het maar Nieuw Testamentisch zeggen, voordat ze aan de voeten van de Heere God neervallen. Want dat is het natuurlijk heel eenvoudig Nieuw Testamentisch gesproken. Geliefde, laat ons nou eens luisteren wat Asaf ons hier vertelt. Want hij weet het. Asaf heeft het bevindelijk doormaakt. Hij heeft het doorleefd. En als die uit die ruisende kuil opgetrokken is, dan zegt hij in het eerste vers, immers is God Israël goed. Eigenlijk staat er, en toch is God Israël goed. Het leek anders. De schijn was anders. Maar nou zeg ik het. En Asaf was een zanger. Was een voorzanger. Hij zingt Israël deze psalm voor. Hij zegt kinderen Israël. En toch is God Israël goed. Je kan praten wat je wil. En de duivel die kan zeggen wat je wil, wat hij wil. En alle mensen kunnen zeggen wat ze willen. Maar toch is God Israël goed. En hoe was hij aan die wetenschap gekomen? Wel in Gods heiligdom. En wat is dat voor ons? Wel, natuurlijk, u raadt het al. Het heiligdom. Die plaats van het altaar. Daar waar het bloed gestort wordt. Dat is de kribbe. Dat is het kruis. Dat is de hof van Gethsemane. Kortom, dat is Jezus. Totdat ik in Gods heiligdom inging. God trok hem in dat heiligdom. In dat heiligdom. Daar is hij binnengegaan. En als hij daar binnenkomt, als hij daar ziet wat God voor hem betekent, dan is een kruis geen kruis meer. Nee, Asaf heeft niet van tevoren zijn hart voor God bereid en zijn zinnen geschikt om God zo te kunnen ontmoeten dat het recht is. In de ogen van de Heer. Die daar binnenkomt in dat heiligdom. Die komt daar binnen beladen. Met de schuld van zijn zonde. Die komt daar als een mens zoals hij is. Zoals u en ik. Met al onze raadselen. Met al ons tegenspreken. Met al onze problemen. Al is er dan eens wat goeds in ons leven van God geopenbaard. En al hebben we dan eens ogenblikken gehad. Dat we een hooggestemd lied mochten zingen. Maar het is altijd weer zo. Als God naar mij omziet, als God het moe is, als God mijn geklaag moe is. Als God zegt, kom, nou zal ik hem dan zal ik hem weer tonen wie dat ik ben. Dan komen we altijd weer voor God als onbereide en ontoegerichte en onbekwame zondaren. De oudjes die zeiden het wel eens zo hartelijk, die zeiden, ach, dan mag je tot God komen zoals je bent. Onverbroken met je stenen hart, met je murmurerend leven, met al je ochs en al je maas. Want je voelt wel, je krijgt ze zonder Jezus er toch niet onder. Die levensraadselen die worden buiten het kruis en buiten het altaar en buiten het bloed toch niet opgelost. Nooit niet. Die raadselen van leven en dood, die raadselen van recht en gerechtigheid. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Ik kan doen wat ik wil. Al schrij ik een zee van tranen. Al leg ik me krom onder een vloekende wet. Maar het bereidt mij niet om God in gerechtigheid te mogen aanschouwen. Want die losprijs die kan ik niet betalen. Op geen enkele wijze. Ik kan hem niet betalen door mijn goede werken. Ik kan hem niet betalen door mijn bekering en door mijn levensverbetering. Ik kan hem niet betalen door kerk gaan en bidden. En ik kan hem ook niet betalen door de belijdenis van mijn zonde. Zeker dat is nodig. Natuurlijk. Een mens die niet waarachtig gevoelt. Ik heb schuld bij God. Ik ben een schuldenaar voor God. Die zal niet smeken om genade. Het is noodzakelijk dat we altijd weer opnieuw horen. Dat we in zonde ontvangen in ongerechtigheid geboren zijn. Het is noodzakelijk dat we uit de wet worden voorgehouden, dat we ons van God hebben losgescheurd en mitsdien de eeuwige dood hebben verdiend. Wie zal het durven ontkennen die ernst maakt met zijn zielenzaligheid? Maar laten we toch nooit vergeten dat de wet ons niet voor God doet buigen. Nooit. De wet wijst ons de zonde aan, maar daar laat hij ons liggen. Daar laat hij ons liggen. En ten diepste, in plaats dat die wet ons naar Christus leidt. Want het is in zekere zin wel waar. De wet is ons een tuchtmeester tot Christus. Eigenlijk is dat niet waar. Is dat niet waar? Dat staat niet in de Bijbel. En we moeten voorzichtig zijn met uitdrukkingen die niet in de Bijbel staan. Er staat in de Bijbel. Zo is dan de wet ons geweest. Een tuchtmeester tot Christus. En dan bedoelt de apostel zeer noodzakelijk. Zeer uitdrukkelijk. Hoe dat de wet onder het Oude Testament. Onder die geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Een tuchtmeester was tot op de komst van Christus. Want onze 5 artikelen zeggen zeer nadrukkelijk. Dat een mens het geloof niet ontvangt door de prediking der wet. Nog door het licht der natuur staat er. Nog door de wet. Maar door de prediking van het heilig evangelie. O, dat ik het in uw harten kon inschrijven. Want er is ook nu weer een geest uitgegaan. Er is ook nu weer een geslacht opgestaan. Dat denkt dat ze zichzelf aangenaam kunnen maken. Door de geestel van de wet op hun los te laten. Die weer in de weg van Luther menen dat ze als ze nou maar eens oprecht berouw hebben. En als hun berouw nou maar eens diep genoeg is. Dat ze dan wel het voorwerp, het geschikte voorwerp zijn voor Gods ontferming. Maar pas op, het is net zo gevaarlijk als alle andere listen van de duivel. Want hij laat je doodlopen hoor. Hij laat je doodlopen. Hij laat je krommen als een bies. En jaar voor jaar je leven in treurigheid en in droefenis doorbrengen. Maar ik zeg u in de naam van de Heere. Dat je nooit diep genoeg kan buigen om genadewaardig te worden. Want dan zou genade geen genade meer zijn. Dan zou je voldaan hebben aan de voorwaarden. En dat is geen voorwaarde die door ons voldaan kan worden. Als je zoveel van je zonde ziet. Dat je uit jezelf uitgaat. En als je zoveel ziet van je verdoemelijke staat voor God. Dat je aan Jezus om genade gaat smeken. Dan heb je genoeg gezien. En elk gezicht van zonde wat daarboven gaat is niet uit God en is niet noodzakelijk. Natuurlijk. Als je meent dat je rijk en verrijkt bent, natuurlijk. Als je denkt dat het wel mee zal vallen, natuurlijk. Als je meent dat je in je eigen kleed wel rechtvaardig genoeg zal zijn voor God en wel mooi genoeg zal zijn om de bruiloft van zijn zoon mee te maken, dan zal het een bittere teleurstelling voor je worden. Maar als je met een ziel vol raadselen, vol zorgen, vol angsten, vol vermoeidheid van het zoeken naar God, naar het heiligdom komt, dan zal God je daar de rest wel leren. Dan hoef je niet te staan naar dieper inzicht van je verlorenheid. Als de knellende macht van zonde en Satan je ziel uitdrijft om te luisteren naar Jezus, of als enige lijn nood in je leven je van je zelfvertrouwen berooft, zodat je tot hem komt zoals de mensen die tot Jezus gekomen zijn. O, ik altijd weer opnieuw, ik kan het niet nalaten, om te zeggen, geliefde gemeente, lees toch Gods woord. Lees toch Gods woord. Want dat is toch het enigste richtsnoer voor ons leven. Als we straks in het oordeel op dat woord vertrouwen, zullen we niet beschaamd worden. Als we met dat woord voor Gods aangezicht komen, dan zal het vlammend zwaard van zijn gerechtigheid gestreken worden. Want hij zal luisteren naar zijn eigen woord. Hij kan niet liegen. En als je dan ziet hoe dat ze tot Jezus gekomen zijn, hoe dat ze in zijn heiligdom zijn binnengegaan, hoe dat ze vertrouwend hun noden hem verteld hebben, en niemand van hen heeft hij teruggewezen. Laat ons al zo wandelen. Laat ons zo dat heiligdom binnengaan. Niet voor het heiligdom, maar in het heiligdom. Daar worden we waar voor God. En daar ontvangen we ook die evangelische verootmoediging, die God tot eerlijkheid en onze ziel tot zaligheid strekt. Want dacht je dat we God nou mee behagen, als we liggen te kruipen onder de last van onze ellende, zonder dat we hem de eer van de verlossing geven en gunnen? Dacht je dat God er nou behagen in heeft? Nee, zie wat er met Asaf gebeurde, totdat ik in Gods heiligdom inging. En toen zag hij het. Toen zag hij dat al die vreugde en al die voorspoed en al het gejuich van de goddeloze maar kits was en niks meer. Schijn als een droom na het ontwaken. Maar zegt hij, ja, als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onverduftig en ik wist niets. Ik was een groot beest bij u. Zie je wanneer hij dat beleidt? Dat beleidt hij bij het altaar. Dat beleidt hij bij het bloed. Dat beleidt hij bij het offer. Dat beleidt hij aan Jezus' voeten. O, wil je nog eens echt een zondaar zijn? Wil je nog eens een echt verbroken hart hebben? Wil je nog eens niks zijn voor God? Dan moet je bij Jezus komen. En dan moet je opblikken naar zijn doorboorde handen. Dan moet je ze met doornen gekroonde hoofd zien. Dan moet je het bloed zien wat om uwentwil op de aarde nederdroog. Dan zeg je, ik ben een groot beest bij u. Daar mag je zondaar zijn. Daar kan je zondaar zijn. En daar wil je zondaar zijn. Maar dan een gezaligde zondaar. O, daar vinden die twee uitersten plaats. Daar kruip je tot onder de grond voor God weg. Vanwege de schaamte en de schande die je zonde over je gebracht hebben. Maar daar stijg je ook boven jezelf uit. Dat hij nou in mijn plaats. Hij van God verlaat, omdat ik niet meer van God zou verlaten worden. Hij aan het kruis. Hij in de dood. Dat ik leven mag. Leven door hem. Een groot beest bij u, zegt hij. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Kan dat? Geduriglijk bij u zijn. Of laat ik eerst vragen, kan een mens niet bij God zijn? God is toch overal? God is toch overal? Ja, dat is waar. Maar daar is ook een bepaalde relatie. Een veel nauwere relatie. Die God tussen hem en zijn volk daar stelt en maakt. Die relatie die wij mogen ondervinden als hij onze ogen opent, als hij ons doet zien dat we ver van God zijn, van hem afgedwaald, uit het vaderhuis weggegaan, vervreemd van hem. Als hij ons die pijn in ons hart doet gevoelen, dat wij God door onze zonde vertorend hebben, Als hij ons laat zien dat we zo in het rijk van God niet kunnen komen, dan voelen we ons ver van God. Dan gaan we wenen en treuren. Dan komt er in ons hart die droefheid naar God. Dat verlangen naar God gelijk een hert schreeuwt. Naar de waterstromen als God ons uit zijn woord laat zien wie dat hij is. En wie dat wij zijn. Als hij ons laat zien dat we moedwillig het vaderhuis vaarwel gezegd hebben. Dat we ons begeven hebben in het land van de vijand en nou alle ellendigheid, ja de verdoemenis onderworpen. Oh, wat een pijn. Wat een pijn als we de vogeltjes horen zingen tot lof van God. En als we de bloemen zien bloeien tot eer van hun schepper. En wij kunnen niks meer wat goed is, wat een pijn. Wat wordt er dan in ons hart een verlangen geboren, o God bekeer. O, wat moet ik doen om zalig te worden. Heere, hoe wordt het weer goed tussen u en tussen mij? Dan komt er een roepen in onze ziel. Een verlaten van die dingen waar we ons leven in gevonden hebben. En een hijgen en een jagen. Naar de waterstromen. Naar de kerk. Naar het woord der verzoening. Naar de levende God. Hoe liefelijk zijn dan voor ons. Op de bergen de voeten dergenen die het goede boodschappen. Als we horen dat God geen behagen heeft in ons verderf, dat hij ons niet meer laat in onze dood en ondergang, wat gaan we dan roepen, o God, zegen anderen, maar ook mij. Heer, ik heb gehoord van een milde regen die geuitstort, keer op keer laat ook van die milde regen droppelen vallen op mijn Heer. Heer, zegen anderen. Maar zegen ook mij, ga mij niet voorbij, o Vader, zie hoe mij mijn zonde smart. Trek mij met uw koorden nader, o wat voelen we ons dan ver van God. Maar wat gaan we pleiten op Gods milde handen en op Gods vriendelijke ogen, wat kunnen we het hartelijk meezingen. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u. Van eeuwigheid sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven, denk aan mij toch, in gena om uw goedheid de eer te geven. Dan zijn we ver van God, maar hij trekt ons naderbij, totdat we als een kind dat verloren was in het donker van de nacht, gevonden worden door Gods ontferming. En hij dat heerlijke evangelie voor ons ontsluit. Hier in zijn bedehuis of thuis of op het veld of op het kantoor of op ons ziekbed. En we geloven niet alleen anderen, maar ook mij. O Heere, denk u aan mij. Weet u van me af. Wil u ook in mijn hart wonen? O Heere, neem me dan geheel tot uw dienst. Bekeer me. Dan zal ik bekeerd zijn. Ik zal dan... Nu, na dat alles, altijd bij u zijn, zo zegt Asaf. Hoe durft hij dat zeggen? Dat is nogal wat, als hier iemand zou zeggen, ja, ik zal nu voortaan altijd bij de Heere zijn. Nu, dat gaat niet over straks alleen, daar komt hij straks ook op. Maar nu, dan zou je zeggen, no, weet je niet hoe het gisteren nog met je was? Heb je niet gezien hoe dat je vorige week God verliet en in het donker woonde? Luister, Asaf, hij zegt, ja, maar gij hebt mijn rechterhand gevat. Dat ik zal, steunt op gij hebt. En ja, door het geloof zijn we meer dan overwinnaars. Ik vermag alle dingen, zegt Paulus, door Christus die mij kracht geeft. O, dan mogen we net zo groot spreken van de Here, zoals Paulus en Petrus en David en al die godsknechten. Dan zeggen we, Heere, ik zal nooit meer bij u vandaan dwalen, want gij hebt mijn rechterhand gevat. O God had ons bij onze kraag kunnen vatten. Je weet wat dat betekent, hè? Een misdadiger wordt door de politie in zijn kraag gevat. Maar God vat Asaf bij zijn hand. Dat is heel wat anders, hè? Als je iemand bij de hand vat, zoals Petrus die daar aan het vergaan was in de golven. En de Heere die strekt zijn hand en die zegt, Petrus, waarom wankel je nou? Zie op mij. Zo doet God nog. Wij die het verdiend hebben, dat God ons met slagen terugbracht naar huis. Hij brengt ons terug door ons zijn hand te geven. Zijn rechterhand. Gij hebt mijn rechterhand gevat. U weet wat dat betekent, hè? Als we elkaar de rechterhand geven. De hand van eensgezindheid. De hand van begroeting. De hand van hulp. De hand van bijstand in moeilijkheid. O, wat kan een handdruk soms veel betekenen. Als onze woorden het hart niet meer kunnen vertroosten. En in onze ellende dreigen weg te zinken. Dan komt een vriend en hij drukt ons de hand. Dan voelen we daar iets van. Hij staat aan mijn kant. Hij staat bij me. Hij troost me alleen met deze handdruk. Ja, en als God ons een hand geeft, dan is het meer dan een handje helpen. Als God ons een hand geeft, dan rukt hij ons uit die bruisende golven. Uit die ruisende kuil. Dan vat hij onze hand en hij trekt ons uit. Hij trekt ons uit onze moedeloosheid en hij trekt ons uit ons ongeloof en hij trekt ons uit al die verwarde gedachten die we hebben over de raad van God en over het bestuur van God. En dan zeg ik, Heere, nou zal ik altijd bij u zijn. Nou zal ik nooit meer van u scheiden, want gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Dat lijden, dat is het lijden van een herder. Nou komt Asaf weer achter de herder. Gij zult mij leiden, zegt hij. Gij gaat voor en ik zal u volgen. Heere, door uw raad, hoe het dan ook mocht tegenlopen, ik zal gestadig op uw goedheid op. Heere, nou zal ik niet meer afgaan op het gezicht van mijn oog. Nou zal ik niet meer afgaan op het gevoel van mijn hart. Nou zal ik niet meer afgaan op de listige omleidingen van de Satan. Nou zal ik niet meer afgaan op wat de mensen zeggen. Maar nou zal ik afgaan op uw raad. En gij zult mij leiden door uw raad. Ik weet, Heere, dat uw gerichten de gerechtigheid zijn. En dat ge mij uit getrouwigheid verdrukt hebt. Gij zult mij leiden door uw raad. En het einde en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Ja, geliefden, het tegenwoordige geloofsvertrouwen, het komen in Gods heiligdom, het zien op Christus, dat opent ook perspectief. Dat opent ook de toekomst. Het gezicht op de toekomst. Als ik zo bij Christus ga, als ik vandaag zo in zijn hart mag lezen, dat hij me nimmer zal verlaten, dat hij al mijn zonden achter zijn rug geworpen is, dat hij zich over mij ontfermt, zo het een die van hem is afgegaan, dan krijg ik ook moed voor de toekomst. Dan zeg ik, Heere, hoe heb ik zo trouweloos van u kunnen denken? Hoe heb ik zo goddeloos van u af kunnen zwerven? Hoe heb ik zo ongelovig kunnen weigeren om naar altaar en wasvat, om naar tafel en kandelaar te gaan, om naar die ark Gods in het binnenste heiligdom te mogen heen gaan? Daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dat is dat binnenste heiligdom. Dat wacht nog. Dan mogen we hier nog niet komen. Dat is de hemel. De volmaakte zaligheid. Hier komen we altijd nog tot voor dat heiligdom. Al is het dan gescheurd. Al is dan de toegang geopend. Al mogen we dan tot in het heilige naderen, maar het heilige der heilige. De plaats waar geen zonde meer is. De plaats waar de storeloze gemeenschap met God beleefd wordt. Dat is daarna. Daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dan zijn we in het binnenste heiligdom. Daar waar we geen twijfel meer zullen kennen. Waar we nooit meer op de voorspoed van de goddelozen zullen zien. Om daarmee God te beschuldigen dat hij niet goed voor ons is. Waar geen twijfel en geen raadsel ons hart meer benauwen zal. Waar we nooit meer zullen zeggen, hoe zou God het weten? En zou daar wetenschap zijn, bij de Allerhoogste. Maar waar we aan de voeten van Jezus, onze overste leidsman, onze getrouwe herder, eeuwig zullen mogen vertellen hoe lief we hem hebben. Hoe goed zijn raad en hoe trouw zijn leiding was. Hoe teer zijn zorg en hoe hartelijk zijn liefde. Kom, geliefden, een enkel woord ter toepassing. Kent u de weg naar het heiligdom? Weet u dat u zonder God verloren zijt? Gevoelt u u ellendig en ongelukkig, ondanks alles wat we in dit leven van God ontvangen hebben? Kindertjes, ga je graag naar de kerk? En waarom ga je graag naar de kerk? Heeft God al waarde in je leven gekregen? Denk je goed van God? Zou je eeuwig bij hem willen wezen? Vroeger hadden we een vragenboekje. Dat was het vragenboekje van een zekere dominee Borstius. Een man die leefde in de tijd van de nadere reformatie. En daar leerde hij ons kinderen. Wie komen in de hemel? En daar moesten we antwoorden. En het was toch heus geen remonstrant hoor. Daar moesten we antwoorden. Alle goede kinderen en alle gelovige mensen. En als er over de bekering gesproken werd, dan staat er in dat boekje, wat is bekeren? En dan moesten we antwoorden, zijn leven te beteren. Kindertjes, denken we daaraan. Zo leert God ons de weg naar het eeuwige leven. Dat is de bekering tot God, die je ook als kind al nodig hebt om bij de Heere te komen. Heeft God waarde in je leven? Denk je goed van hem? Zou je bij hem willen zijn? Zou je bij Jezus willen zijn? Met al de kinderen die hij gezegend heeft. Die hij op zijn knie, op zijn schoot vergaderde. Die hij zegende door ze de handen op te leggen. Die hij vriendelijk toesprak. Wel, laat dan af van de zonde. En als je gezondigd hebt, belijd ze dan aan de Heer. Gebruik zodra je lezen kan je Bijbeltje. Want ik heb straks gezegd, heb je het onthouden? Het heiligdom binnengaan, dat betekent naar de kerk komen. Dat betekent je Bijbeltje open doen. En dat betekent lezen. Lezen van Jezus Christus die in de wereld gekomen is. Om ook jou te zoeken. En ook jou zaliger te maken. En als je het zo doet. Dan zal God niet feilen in zijn trouw. En dan zal hij zijn verbond nooit schenden. Dan zal je in de hemel komen. Zo waarachtig als dat God het gezegd heeft. Want die me vroeg zoeken. Die zullen me vinden, zegt de Heer. De Heer zegt niet, als je me vroeg zoekt, dan kan je me misschien ook wel vinden. Nee, hij zegt, die zullen me vinden. Hoor je wat God zegt? En dat zegt God. Dan zal je hem vinden. Dat staat als een paal bovenwaarts. Die God zoekt, die zal hem vinden. Hij zou geen God meer zijn, als je hem niet zou vinden. Want hij heeft het beloofd en hij kan niet liegen. En jongens en meisjes, ik weet hoe zoet de zonden zijn. Hoe schoon de wereld is. Hoe lekker het is om te leven op deze aarde met zijn overvloed. Met zijn rijkdom in ons vaderland. In ons gelukkige vaderlandje waar je hart al op kan halen. Waar nog een van onze voorgeslachten van heeft kunnen dromen. Dat is ons in de schoot gevallen. Bijna volmaakt geluk. Alles wat ons hart begeert. Nog even. Maar het is maar schijn. Want diep in je hart knaagt toch die worm aan je levensgeluk. Je kan zonder God niet gelukkig zijn. 40, 50 jaren kan je het volhouden. Misschien 80 jaar. Maar dan storten ze van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Ik zou me door de Satan niet laten verblinden. En ik zou me door een beetje geld en goed en drank en vrouw en liefde en schijnvreugde me toch niet uit de hemel laten houden. Ik zal zeggen, weg wereld, weg schatten. Ik zou ze achter me werpen. Ik zou God zoeken. Ik zou mijn Bijbel maar weer eens vatten. Ik zou maar weer eens lezen wat God zegt van het heiligdom. Ik zou maar zoeken naar verzoening van mijn zonde bij die God die nog in het midden van ons is als die meerdere Salomo. En o, als je eenmaal iets in dat heiligdom van Gods genade ontdekt hebt, dan wordt het je eten en je drinken. Dan wordt het je opstaan en je naar bed gaan. Dan zeg je, als ik dan u heb, o Heer mijn, zou dan iets anders mijn God zijn? Zou ik ergens groot of te klein een God hebben dan u alleen? Dan wordt al het schoon van deze wereld maar schijn. Maar dan wordt die gemeenschap met God en die vreugde die van zijn aangezicht straalt, het hemelleven hier op de aarde. O, ik kan het je van harte aanbevelen. Het is goed bij God te schuilen. Het is goed bij de Here te komen. En zeg je, ja, maar ik ben nog onbekeerd. Dan zeg je, kom tot hem, onbekering. Ja, maar die tot hem komen en door hem gered worden, dat zijn toch verloren zondaren. Wel nu, als je dat niet voelt, ik zeg het nog eens, kom dan bij hem. En zeg, Heere Jezus, geef me toch het gevoel van mijn zon. Doe me toch in leven mijn verlorenheid en mijn verdorvenheid. Gebruik daartoe de middelen. Stel je voor de spiegel van Gods heilige wet. God liefhebben boven alles, heb je dat? Ga je leven van de morgen tot de avond na. Ik zal je nog een middel aan de hand doen. Als je wil weten hoe ellendig dat je bent, dan moet je proberen om het goede te doen. Dan moet je proberen om niet meer te vloeken als je een vloeker bent. En niet meer te drinken als je een drinker bent. En niet meer te hoerieren als je een hoerierder bent. En niet meer je eigen haan altijd koning te laten kraaien. En dan zal je zien hoe gauw dat je zonder bent. Maar dan moet je er echt tegen strijden. Dan moet je tegen de Satan zeggen weg. En dan moet je tegen de zonde zeggen heen en uit. Dan zal je zien hoe gauw dat je op je knieën zit. Want jij kan die zonde niet overwinnen. Je kan niet loskomen van je drugs en van je plezier en van je leventje op deze aarde. Maar dat kan Jezus hoor. Al ben je vierkant andersom. Al ben je zo onhandig in deze dingen. Maar dat kan Jezus. Als je zo met je verlorenheid en met je gebonden handen en met alles wat je knelt tot hem komt, dan zal hij je niet uitwerpen. Dan zal hij je leren hoe dat hij wandelen moet. En hij doet het. Hij doet het op een zachtmoedige wijze. O, ik heb het nooit kunnen dromen dat God zo goed is. Ik heb nooit kunnen denken dat God zo zachtmoedig met mij een zondaar zou handelen. En het wordt me altijd tot een groter wonder, naarmate ik ouder word. Naarmate ik een groter zondaar word voor God, wordt zijn genade steeds overvloediger en zijn leven steeds dieper. En zijn ontferming steeds inniger en hoop ik steeds meer op zijn goddelijke genade. En als ik straks de laatste adem uitblaas, dan zal één naam mijn ziel vervullen, Jezus. Jezus alleen. Kent gij hem, vaders en moeders? Hoe lang leeft gij reeds zonder de verkondiging van dit dierbare evangelie? Het is mijn lust het u nogmaals te vertellen. In Gods heiligdom, daar vindt u alles. Niet leven per conclusie voor het heiligdom, maar dat heiligdom binnengaan. Aan Jezus voeten, van hem lezen, van hem horen, over hem denken, bij hem verkeren. En alles wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, zo zegt hij, mild en overvloedig. En als dan die tijd weer komt, dat God ons gekermoe is, dat God onze omzwervingen moest, want hij heeft ze geteld hoor. God heeft onze omzwervingen geteld. Dat wil zeggen, ze komen maar niet eindeloos over ons. Het zijn er misschien 10, het zijn er misschien 50, maar ze zijn niet eeuwiglijk. Hij heeft ze geteld. En als hij onze omzwervingen moest, dan trekt hij ons in zijn heiligdom. En dan buigt hij zich over ons neer. En dan zegt hij, heb ik het nou zo verkeerd met je gedaan? En dan snikken we het uit. Heren, ik ben een groot beest bij u. Ik heb gemeend uw raad te kunnen verbeteren en uw weg te kunnen bedillen. Maar nu ben ik bij u. En ik blijf eeuwig bij u. Gij zult mij leiden naar uw raad en daarna. Zult ge mij in uw heerlijkheid opnemen. En dan zullen we nooit meer zondigen. Dan zullen we altijd bij de Heere zijn. Geliefde, vertroost elkander met deze woorden. Amen. Heren, we danken u hartelijk dat u ons dit licht gegeven hebt, opdat we in de duisternis niet zouden verdwalen. Dit licht dat nu ontstoken is tot kennis van onze zaligheid, in onze schuldvergiffenis, dat nooit in schoner glans verscheen dan nu, door Gods barmhartig heen die met ons lot bewoog, om ons van zonde en ongeval te ontslaan, zulke ster ook voor ons heb doen opgaan, die zon van heil aan de kim doet staan. U hebt ons verblijd door uw daden, daarom danken we de naam, uw heerlijkheid, en we loven en prijzen u, o zalige God, die in uw Zoon Jezus Christus ons gered heeft, uit deze tegenwoordige wereld, die ons verlost heeft en nog verlost, op wie we vastelijk vertrouwen, dat u ons ook in het toekomende verlossen zal. Laat ook deze, uw gemeente, in dat spoor der gerechtigheid voortgaan achter u, die overste herder, die leidsman onze zaligheid. En dan zullen we straks het zien, wanneer we de uitkomst onze handelingen zullen mogen aanschouwen, namelijk de zaligheid van onze ziel verkrijgende, eeuwig, met al de gezaligden, uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. En dan verzadigd, met uw goddelijk beeld, te mogen opwaken. Leid u ons naar huis, heren, over de onveilige wegen. Ga met ons de week in, zegen ons in de arbeid van onze hand. En ook als we elkaar misschien in jaren niet meer zullen zien, misschien nooit meer zullen zien, want ons leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Laten we elkander dan weder mogen ontmoeten aan de troon van uw heerlijkheid, de troon van u. Aanbiddelijke heerlijkheid daar, waar we boven het stof en boven de zonde, als vreemdelingen thuis gekomen zijn, waar het gemeste kalf geslacht is, en waar van vaders dit de feestvreugde mogen beginnen, die geen einde meer hebben zal, en we in mogen gaan in de vreugde onze Heeren, om uw naam dan eeuwig te eren, die naam zo heilig, groot en goed. Zegen de broeders uit de raad der kerk, geef ze liefde onder elkaar en tot de kudde. Laat ook hier liefde wonen, daar gebiedt gij uw zegen en het leven tot in eeuwigheid. Amen. De slotgang der gemeente is uit Psalm 73, 12.
Wien heb ik nu?
Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.